BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het met Vincent Ulmer van BotBoys over hoe westerse techbedrijven worstelen met de Chinese overheid. Maar eerst een slinkse hack die je slimme speaker verandert in een slimme spion. Het is onderzoekers van het Duitse Security Research Labs gelukt om malafide apps te ontwikkelen die de slimme speakers van Google en Amazon om de tuin leiden. Bespreken we met beveiligingsdeskundige Brenno de Winter. Brenno, welkom.
Dankjewel.
Wat hebben de onderzoekers precies voor elkaar gekregen? Kun jij dat uitleggen?
Eigenlijk hebben ze eerst een hele onschuldige app gemaakt. Die gaat over het verkrijgen van je horoscoop. En vervolgens zijn ze die app telkens iets gaan aanpassen. En wat is de truc? Op het moment dat je iets in zo'n winkel aanbiedt, wordt het aan het begin gecontroleerd en daarna niet meer. Dus in het begin kijken ze heel goed van wat doet die app allemaal. En toen zijn ze functionaliteit gaan toevoegen. Nou, een leuk voorbeeld is dat ze op een gegeven moment zeggen, deze feature is niet beschikbaar in uw land. En dan denk je van, nou, klaar, app is afgelopen. En dan een aantal seconden later laten ze stilte vallen. Een aantal seconden later zeggen ze, er is een update beschikbaar voor uw apparaat. Geef uw paswoord. En dan zeg je je wachtwoord. En op dat moment heeft de aanvaller dus je wachtwoord. Jee.
Het is een deur die wijd open staat, als ik het zo hoor.
Ja, en eentje die natuurlijk op heel veel manieren te herhalen is op, eigenlijk, het gaat niet eens om de speakers alleen. Dit kun je ook voor je mobiele telefoon doen. Hè? En wie weet gebeurt het al. Dat bedrijven toch net over de grens gaan nadat ze al zijn goedgekeurd. Ja,
ik zou bijna zeggen, hoe hebben Google en Amazon en weet ik wie allemaal weer zo stom kunnen zijn? Maar die vraag moet ik misschien niet aan jou stellen.
Nee, maar het is wel iets. Wel een terechte vraag. Want je ziet heel veel in de industrie dat wij wel eens wat toetsen als iets binnenkomt. En het daarna wel laten. En dan hoort je gezegd, we doen een penetratietest op een stukje software. En daarna praten we er nooit meer over. Dus het is wel iets wat je eigenlijk continu zou moeten doen. En elke keer als er nieuwe software is, zou je eens moeten gaan nadenken van, ja, zitten daar gevolgen aan die nieuwe software?
Ja, kun je dat eigenlijk wel, want ik denk dan meteen ook, schaalt dat? Hè? Ik kan me voorstellen dat bedrijven als Google, Amazon en ook natuurlijk Microsoft, Apple, die komen in dit verhaal niet voor, maar dat denken we natuurlijk wel aan als we het hierover hebben. Het is al moeilijk genoeg om al die apps die binnenkomen één keer te testen, maar als je ze allemaal eindeloos vaak moet testen, elke update weer opnieuw, dat moet je eigenlijk geautomatiseerd doen, anders gaat het niet werken.
Deels zul je dat geautomatiseerd doen en deels zul je misschien uitkomen op steeksproefgewijs een controle doen. En als iemand dan bewust over de scheef gaat, dan is het misschien wel einde oefening samenwerking. Maar ja, inderdaad, het is niet mogelijk in deze volumes om alles, zeg maar, elke regelcode te checken. Maar ik denk wel dat we wel in de richting van het controleren van code meer moeten gaan nadenken. Want nu controleren we nagenoeg niets.
Ja.
En dat is echt wel een heel groot probleem. Zeker bij dingen die gaan over spionage.
Ja, laten we eerst nog even kijken naar het probleem. De apps die er doorheen zijn gesmokkeld. Hoe groot is de kans dat andere bedrijven of andere hackers bij andere bedrijven zoals Apple en Microsoft dit ook gedaan hebben? Kun je dat?
Dat is heel moeilijk. Die onderzoekers die zeggen zelf van ja, we hebben er naar gekeken en we hebben geen andere voorbeelden gevonden. Maar ja, dat zegt niet heel veel.
Maar precies, want hoe kun je dat zien? Hoe kun je daarnaar kijken? Je kunt moeilijk alle apps downloaden die er zijn.
Ik was eerder dit jaar kwam er onderzoek uit van Kaspersky naar een spionageactie in Taiwan door de Chinezen. En daar werd op een gegeven moment.
Is het Ulmer knikt hier al?
Ja, waarschijnlijk zal die zaak hier wel inderdaad goed bekend zijn.
China.
Maar daar is dus een update door ASUS, zeg maar, rondgestuurd met kwaadaardige software erin. En wat deed dat stukje software? En daar werd het interessant. Het keek naar, oké, heeft dit het juiste hardwareadres? Nee, dan ga ik weer slapen en hoor je nooit meer wat van mij. En als je dat soort subtiele aanvallen hebt, ga die maar eens uit je Play Store halen. Dat is echt heel ingewikkeld. Ja. Dus als het heel gericht is, misschien zit er al iets in, weten we het gewoon niet. Daarom, je moet blijven checken.
Ja, en weet jij hoe die procedure normaal gesproken gaat? Is het inderdaad zo dat daar mensen naar kijken, nu al? Of is dat ook geautomatiseerd? Of misschien zelfs maar op papier?
Ik ken ze niet van alle. Ik weet in één geval wel dat er wel ook handmatig wordt gekeken. Maar volgens mij ook steekproefgewijs. Dat heb ik tevoren bij een klant meegemaakt. En daar werd op een gegeven moment iets teruggestuurd met van dit willen wij niet.
Ja.
Maar dat lijkt me meer steekproefgewijs dan dat alles wordt gecontroleerd. Geautomatiseerd gebeurt er wel sowieso heel veel. Dus dat zal per bedrijf dat zal ook verschillen. En het vervelende is ook, er is heel veel discussie ook altijd. Want deze bedrijven communiceren zo slecht.
Dan heb je het over Google, Amazon en eventueel Microsoft.
En Apple en Microsoft. Ja. Er worden dan dingen geweigerd. En dan pas bij de rechter kom je erachter van wat er werkelijk heeft gespeeld. En soms nog niet eens. Dus die communicatie over waar toetsen wij op zou je veel helderder moeten zijn. En misschien zouden we zelfs naar normatiek toe moeten. Hè? Dus naar vaste regels waarop je zegt van daar moet je aan voldoen. Nou komen dit soort regels gelukkig uit Europa eraan. Maar misschien moeten we daar toch wel maar wat op gaan drukken.
Ja, wat kun je met een hack als deze, als je het al een hack kunt noemen, want eigenlijk is het zo simpel, hè? Wat kun je ermee bereiken? Wat kan een booswicht hiermee doen?
Nou, ik vond het eerste voorbeeld was dat wachtwoord stelen. Nou, daar kun je nog van zeggen van oké, jongens, jullie moeten nooit je wachtwoord uitspreken. Het tweede vond ik veel spannender. Daar werd op een gegeven moment gezegd dat die app klaar was. Tenminste, dat denk je dan. En dan draait hij gewoon door, blijft gewoon dus commando's afvangen. En als je dan bijvoorbeeld zegt, oké, Google, dan vangt niet het Google-device het af, maar dan vangt dat stukje software het af. En dan is eigenlijk gewoon sky the limit. Je geeft een opdracht en in die software kun je, verzin het maar. Dan kun je echt nagenoeg alles doen.
Creditcardnummers, één ding.
Creditcardnummers stelen. Ja. Je kunt denken aan gewoon hele transcripties van wat mensen zeggen. Dat is vooral bijvoorbeeld in een zakelijke omgeving best wel interessant.
Ja.
Je kunt denken aan dat je denkt dat je opdrachten geeft, maar dat die gewoon niet worden uitgevoerd.
En echte spionage, natuurlijk het bespieden van mensen voor welk doel dan ook, al is het in een criminele zaak of in een spionageomgeving. Ja,
dit soort devices, zeg maar, in zakelijke omgeving waar je iets vertrouwelijk bespreekt, is niet heel erg handig.
Dat is niet heel erg handig?
Nee, dat is echt wel een risico op het moment dat jij...
Oh, precies, niet in de tv... voor een spion dus wel heel erg handig.
Ja, voor een spion is het absoluut is het ideaal. En het vervelende is dus ook dat je op een gegeven moment ook echt niet meer weet waar het vandaan komt. Want niet in alle gevallen is de softwaremaker goed bekend.
Kun je, als je de bezitter bent van een Google Home, een Google Assistant heet het tegenwoordig, of een Amazon Alexa, op een of andere manier je apparaat testen of hier dit soort kwaadaardige apps op staan?
Nee, want het vervelende is, je denkt uit een legitieme bron te hebben gedownload. Ja, ik bedoel, voor jou of mij als techneut zou je nog wel wat kunnen testen. Maar voor de niet-techneut, je denkt een legitieme app te hebben die jou elke dag vertelt wat je horoscoop is.
Ja.
En die heeft opeens, piggybacked, krijgt af en toe updates. Ja, een update die je krijgt is niet gek. Dus dat is heel ingewikkeld voor de eindgebruiker. En daar moet het dus echt juist ook in het platform zitten.
Ja.
Daarom roep ik de hele tijd ook van, bij de platform zou je moeten controleren.
Precies, en dat is ook duidelijk, maar ik probeer toch even te kijken vanuit het standpunt van de gebruiker. Je kunt een deskundige inhuren, zeggen van analyseer dit even.
Zakelijk wel, maar kan je natuurlijk van een particulier weer niet. Dus dat kan wel. Wat je wel zou kunnen doen, bij sommige van die apparaten kun je zien of een applicatie wel of niet actief is, omdat er dan een lampje brandt. Daar zou je het dan wel aan kunnen zien, maar bijvoorbeeld bij Google Home is dat heel erg lastig.
Ja, want die heeft geen beeldscherm.
Nee, en die heeft ook geen lampjes en zo. Sommige misschien wel, maar in ieder geval die ik een keer heb mee zitten spelen, er zaten geen lampjes of niets op. Ja, dan weet ik ook niks.
Ja, als je nogmaals eindgebruiker bent en je overweegt een app te installeren, kun je door daar op een bepaalde manier voorzichtig in zijn voorkomen dat je dit soort malware binnenhaalt?
Ja, als je alleen
het advies is normaal gesproken, haal ze uit de verantwoorde App Store. Hè? Apple, de Play Store.
En dan zou je dus heel selectief moeten zijn met welke apps je erop zet. Maar om heel eerlijk te zijn, dan maak je ook een beetje de lol van zo'n apparaat. Wordt dan een beetje opgeblazen. Ja. Dus dan is toch het apparaat zelf, vrees ik, toch het risico. Want wat moet je dan tegen iemand zeggen, wanneer wel of niet?
Ja, kunstmatige intelligentie is altijd een toverwoord. Als we dat loslaten op hoe apps in elkaar zitten, op de code bijvoorbeeld, kun je dan kwade bedoelingen herkennen? Of ben soms ik nou te optimistisch?
Ja, ik denk dat je wel kunt leren van hoe afwijkend gedrag ontstaat. En namelijk bijvoorbeeld, een van de dingen die ze deden was een stilte laten vallen door een code te geven om uit te spreken die zo ingewikkeld was dat de computer dat niet kan. En dan wordt er niets uitgesproken. Nou, zo'n fout is inderdaad met AI nog wel te ontdekken.
Maar goed, dan kun je er één ontdekken en dan bedenken de booswichten weer een andere truc.
Ja, noemde net dat voorbeeld van die inbraak bij ASUS. Alle virusscanners konden dat niet detecteren, omdat eigenlijk dat virus niks deed.
Ja.
Tot je in een heel beperkt aantal gevallen opeens afwijkend gedrag zag.
Hoe zetten wij de fabrikanten van dit soort slimme assistenten aan tot een beter beleid om dit soort malware buiten te houden?
Ik denk dat de Cyber Security Act, zoals die nu uit Europa komt, dat een hele mooie stok straks gaat worden om mee te slaan. Omdat je daar gewoon kunt zeggen van, daar moet je aan bepaalde normen gaan doen.
Europese wet die voorschrijft hoe je veiligheidsbeleid op poten zet.
Ja, inderdaad.
En die is op handen.
Nou, die is zelfs al aangenomen in april. Die komt nu heel langzaam zeg maar onze kant op gedwarreld. Hè, want er moet dan in wetgeving worden omgezet.
Het is een richtlijn.
Ja. Dus dat heeft nog eventjes nodig. Maar daar zijn ook wel kaders voor waarmee die zou kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar de code te kijken. Dus ja, ik denk dat er wel stokken zijn om mee te slaan. Maar misschien nog veel mooier zou zijn als bedrijven gewoon zelf wakker worden en denken van, ja, dit wil ik niet, want ik wil gewoon een betrouwbaar platform zijn.
Ja, dat willen ze toch ook wel, neem ik aan.
Dat mag ik toch wel hopen.
Precies, oké. Dankjewel, beveiligingsexpert Brenno de Winter. Maakt de kans op goede zaken westerse techbedrijven blind voor de invloed van de Chinese overheid? Dat hoor je zo in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Game-uitgever Activision Blizzard schorst een e-sporter als die steun uitspreekt voor de protesten in Hongkong. Apple haalt onder druk een app uit de App Store die door demonstranten wordt gebruikt. De Chinese overheid lijkt sinds de protesten in Hongkong nog gevoeliger voor uitingen over Chinese aangelegenheden. En westerse bedrijven proberen die gevoelens te ontzien. Bespreken we met Vincent Ulmer van Botboys, tevens China-kenner, want Chinees gestudeerd en je komt vaak in China. Brenno de Winter is ook nog bij ons. Vincent, jij volgt die ontwikkeling in de regio op de voet. Ja. Peking is gevoelig voor uitingen van anderen over Chinese aangelegenheden. Dat is niks nieuws. Heb jij de indruk dat dat intussen erger is dan het geweest is?
Ja, zeker. Het is erger en het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat het een echt belangrijk mainstream topic zou worden. Nu is het toevallig via gaming, maar de afgelopen tijd is er zoveel gebeurd. En je hebt letterlijk lijsten online van honderden bedrijven die op verschillende manieren toe hebben gegeven aan de eisen van Beijing. Ja.
Ja, en dat speelde al lang, want het is eigenlijk al begonnen jaren geleden met Yahoo. Dat ze het mailsysteem uitbreiden naar China en daarmee in allerlei moeilijkheden verzeild raken.
Moeilijkheden. Door hun acties is er iemand veroordeeld. Dus een activist die is er veroordeeld omdat Yahoo toegang gaf tot zijn mails.
Wat ze op zich niet hoefden op dat moment.
Ja, en zo, dat zijn de verhalen die ook nog eens naar buiten komen. Dus we weten niet alles.
Ja.
En het gaat al, de onderwerpen, en het gaat ver terug. Denk maar terug aan Madonna die Free Tibet zegt en dan China niet meer in mag.
Dat wist ik al niet eens meer. Wanneer was dat?
Weet ik niet uit mijn hoofd.
Oké, lang geleden.
Die lijn kan je doortrekken tot nu en die lijn gaat steeds, wordt steeds verder. Ja.
En nu is het natuurlijk extra gevaarlijk materiaal door de protesten in Hongkong. Neem ik aan dat dat een rol speelt.
Ja, daardoor is het extra dringend voor Beijing om zoveel mogelijk te regisseren. Dus intern in de Chinese firewall, in de mainland, is het verhaal is echt. Toen ze eenmaal hadden besloten, want eerst was het gewoon, je mag Hongkong niet meer noemen. En toen ze het eenmaal niet meer omheen konden, toen hebben ze het verhaal gecreëerd van hoe een gemiddelde Chinees het verhaal op zou moeten vatten. En dat zit dus nu zo hard mogelijk te pushen.
Ja.
En alles wat daar tegenwerkt, daar gaat de stoomroller overheen, zeg maar.
Ja, en nu je de gemiddelde Chinees noemt, ben ik wel benieuwd naar. Is dit de overheid vooral die politiek conformisme aandringt bij westerse bedrijven? Of staat ook de Chinese bevolking daarachter?
Je hebt een grote. Het is moeilijk om dit niet te versimpelen, zeg maar. Mm-hmm. En dan mensen, naar wat ik zeg, te denken dat Chinese brainwashed zijn of zo. Want dat is niet zo. Er is een sterk politiek debat in China. Mensen hebben heel scherpe meningen en debatteren met elkaar. Maar,
en dat mag ook.
En dat mag. Maar als je publiekelijk een statement maakt die misschien... bijvoorbeeld pro... je zegt, oh, de protesteerders in Hongkong hebben misschien een punt.
Mm-hmm.
Die stem verdwijnt heel snel. Nu ook met NBA bijvoorbeeld, had je een NBA-fan die zei... fuck de regering, ik ga gewoon nog steeds basketbal kijken. Dat vind ik gewoon vet. Die was de volgende dag in arrest. Of voor een livestream, weet je wel.
Wacht eventjes. In mijn herinnering gebeurde dat in Amerika of gebeurde dat in China?
Deze man was in China.
Okay.
Maar natuurlijk heb je heel veel voorbeelden van in Amerika. En dat is eigenlijk het grote onderwerp nu. Wat de Amerikanen heeft wakker gemaakt. Is het feit dat die censuur... Want dat is het nieuwe eigenlijk. De censuur was altijd in China. Nou, natuurlijk. Ja. En een paar bedrijven. Als je zaken moet doen. Als je zaken doet in China.
Moet je dan de Chinese wet houden?
Nou, niet alleen de wet. Ook ongeschreven regels rondom wat de waarheid is.
Ja.
Dus Taiwan is geen land. Hongkong is geen land. Et cetera, et cetera. Maar het nieuwe is nu dat je dus bij de NBA bijvoorbeeld... dat diezelfde atleten die nog weken geleden op de knie gingen... voor bepaalde rechten, et cetera, et cetera. Of Blizzard die een heel groot LGBT-event had... waarbij ze zeiden, een soort morele autoriteit is onderdeel van onze identiteit.
Mm-hmm.
Want LGBT is misdaad in sommige landen in de wereld. Maar voor ons is het normaal. Die dan nu is er nu opeens niet alleen zichzelf, maar hun medewerkers, hun suppliers of iedereen om hem heen. En dus de leden van hun communities, zoals die gamers. Of de kijkers bij de mensen die zitten in een NBA-wedstrijd, die worden weggestuurd als ze met een t-shirt van Hongkong komen. Dat soort dingen.
Ja. Dus je zegt eigenlijk de Chinese censuur die breidt zich uit tot buiten China, tot de Verenigde Staten en verder.
Het is de incentive om zelf te censureren, die gaat via die Amerikaanse multinationals eigenlijk de grens over.
Ja, en dat is eigenlijk nog ingewikkelder dan wanneer het gewoon een bevel zou zijn vanuit China. Want het is,
er is nooit een bevel.
Veel vloeibaarder, zeg maar.
Er zijn alleen maar gevolgen, ja.
Ja, moeilijke vat op te krijgen.
Ja. En er zijn gevolgen van de overheid, maar er zijn dus ook gevolgen vanuit populair. Dus je hebt daadwerkelijk nationalistische trolls die... volgens mij was het Versace, die had dan een t-shirt met een ding... en daar stonden meerdere landen op, stond Taiwan tussen. Bam, de t-shirts worden verbrand en je hebt een soort zo'n Twitter-achtige... En dat wordt dus niet geblokkeerd. Nationalistische sentimenten op Weibo, op de Chinese Twitter, dat soort dingen... dat wordt zeg maar gedoogd eigenlijk, ja.
Ja, wat kunnen wij hieraan doen?
Okay.
Ik begrijp het al.
Een beetje, wat kan je doen? De nieuwe realiteit is, China is een macht aan het worden... met dezelfde soort invloed als Amerika over de wereld, ook bij ons. Alleen deze lijkt minder op hoe wij de wereld willen zien hier in Nederland.
Ja.
We moeten zoveel mogelijk doen. We moeten de mensen in Hongkong steunen. We moeten de bedrijven straffen die te ver over de grens gaan. En je ziet als nu dat er echt een grote gamer movement is om Blizzard te boycotten. Mensen wiens carrière afhangt van bepaalde Blizzard games. Die ook letterlijk hun carrière opofferen. En die zeggen, ik doe dit niet meer. Want dit en dat Hongkong. Dit is nodig, want die bedrijven kunnen niet één voor één... dat soort statements maken, dan worden ze afgestraft door China. Dus
moet dan ook in de westerse wereld moet dat dan van onderop komen? Bij gamers bijvoorbeeld?
Nou, de politiek is belangrijk, maar het begint onderop. Want eerst moet er duidelijk zijn van... als we nou met z'n allen beslissen dat... dan kan China ons niet één voor één aanpakken, zeg maar.
Ja, toch nog even kijken naar Brenno.
Is er niet gewoon een bepaalde niet-compatibiliteit aan het ontstaan... tussen westerse landen en China? Want ja, als je technologie wil leveren... met ons waardestelsel daar natuurlijk gewoon versleuteld bijna... en je gaat dan nu zeggen van de Chinese waarden gaan voordringen... dat klinkt behoorlijk incompatible eigenlijk.
Ja.
Ja, en als je heel relativistisch bent, dan kun je ook zeggen... nou ja, het is over en weer. Hè? China is misschien wel net zo verontwaardigd over westerse bedrijven... of westerse individuen die de westerse waarden daar naar binnen proberen te smokkelen.
Waarom denk je dat Facebook geblokkeerd is? Vanaf het begin al. Ja, precies die reden. Zij willen die controle over hun eigen wereldbeeld eigenlijk. En ik vind het een zelf tegenstrijdig, voor de lange termijn geen goed wereldbeeld. Maar voorlopig blijft de Communistische Partij gewoon de macht hebben. Blijft de economie groeien. Gaat het nog allemaal goed?
Ja. En dan herhaal ik eigenlijk
aan het vallen in blokken.
Nee, de Chinese samenleving bedoel je?
China gaat tot nu toe. Is het nog. Ja, gaat het nog goed als we het maar samen
nee,
te
maar ik zou me best kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van nou, dan moet Google misschien daar maar geen zaken gaan doen.
Nou, dat is dus gebeurd. Google die heeft die principiële keuze gemaakt. Maar ja, in de realiteit.
Maar is er in wezen intussen weer terug?
Android is nog steeds in China natuurlijk.
Hè? Ja, en Google assisteert, als ik het goed heb begrepen, ook de Chinese regering intussen in het ontwikkelen van een zoekmachine met.
Nou, dat hebben ze dus opgegeven vanwege interne druk van Google werknemers. Omdat die niet, die überhaupt was dat project Dragonfly was geheim gehouden intern.
En ik dacht dat Google kwam. Inmiddels met het ontwikkelen van chips en dergelijke daar toch weer terug was met IBM.
Oh, dat met IBM en de chips, dat weet ik niet. Alleen van de zoekmachine. Maar het feit blijft dat. Je hebt deze week het nieuws dat Tim Cook, die komt op de board van de advisory board van Tsinghua University. Mm-hmm. De soort van de MIT, zeg maar, van China, heel grote. En dat wordt dan breed uitgemaakt. Maar op die board zitten ook Mark Zuckerberg. En ja. Elon Musk. En samen met de burgemeester van Beijing. En weet je wel, dat soort figuren zitten bij elkaar op één board. Dus China is heel belangrijk, heel invloedrijk. Maar er is gewoon een tegenstrijdigheid aan, is dat het gewoon niet compatibel is. Dat het vijandig is naar een paar basiswaarden.
Zijn er volgens jou westerse bedrijven, werken ze van harte mee met de Chinese censuur en dergelijke? Nee. Of zijn ze als een burgemeester in oorlogstijd toch ook een beetje bezig de boel te traineren?
Ik kan niet voor iedereen spreken, maar je ziet dat ze zich zeer zeker bewust zijn, ook zo'n Blizzard, van de kost die het heeft. Als je puur kosten baten, dan is het al is een enorme kost aan, gewoon je brand bij Blizzard nu. Ja. Dat is in een heel makkelijk, heel snel stuk gegaan eigenlijk. Interne cohesie, werknemers die vertrekken, dat soort dingen. Dus dit heeft ook gewoon puur economisch een kost. En ik zou zeggen, laten we die kost hoger maken.
Ja, op de manier zoals je zei, vanuit de gebruikers zelf en vanuit de westerse politiek bijvoorbeeld.
Hoe noemen ze dat? Ja, awareness. En,
Ja. Is er een manier voor westerse bedrijven om de Chinese markt te betreden zonder op de knieën te gaan voor de Chinese overheid?
Nee.
Kort en duidelijk antwoord.
Nee, dus dat is het grote dilemma.
Want elk bedrijf moet geloof ik ook een partijbonds dan meteen toelaten. Als je dat, over de zoveel.
En het gaat niet alleen om bedrijven die een informatiewaarde hebben, zoals de techbedrijven, maar ook als je. Het gaat bijvoorbeeld ook om IP. En dat is al heel lang zo. Dus sinds
en het geldt ook voor niet-techbedrijven trouwens. Hè. Ja. Techbedrijven gaan vaak over uitingen van mensen, dus iets anders.
China kent zijn onderhandelingspositie. Wij hebben de grootste single market ter wereld.
Philips, bij wijze van spreken.
Wil je deze markt hebben? Nou, betaal de prijs. Wat is je prijs om deze markt te mogen betreden? We blokkeren je gewoon, dus bied maar, weet je?
Oké, kiezen of delen.
Ja.
Ja. Oké, ik dank je wel, Vincent Ulmer, CEO van BotBoys. En ook Brenno de Winter nog, hartelijk dank. Dat was BNR Digitaal alweer. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify of wat dan ook. En daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals De Technoloog en De Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Doei!